Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Wij trekken opnieuw de lades en de kasten open van ons archief om kennis te maken met een tijdsperiode en ook met de kerkelijke leiders die er toen leefden. En dat voor een bepaald bisdom. Vandaag zullen we samen het jaar verkennen waarin het edict van Saint-Germain werd ondertekend, waardoor er een beperkte tolerantie ontstond voor protestanten in Frankrijk. De Engelse handelaar Anthony Junkinson gaat op audiëntie bij tsaar Ivan de Verschrikkelijke in Moskou. Maximiliaan, de zoon van keizer Ferdinand I, volgt zijn vader op als koning van Bohemen. De laatste sultan van Malwa moet vluchten voor keizer Akbar. En het is het jaar waarin de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Swelinck geboren wordt. Ook de later wereldberoemde beeldhouwer Pietro Bernini ziet het levenslicht, als ook de Engelse poëet Henry Constable en de Italiaanse kardinaal Giovanni de Medici, die op amper 17-jarige leeftijd kardinaal werd, komt te overlijden. Wij schrijven het jaar 1562. En vandaag richten we onze blik op het bisdom Antwerpen. En het jaar 1562 die brengt ons eigenlijk naar de geboorte van het bisdom. Kort voor ons archiefjaar, op 12 mei 1559, zal paus Paulus de IV door middel van de pauselijke bul Super Universas een nieuwe indeling van de Nederlanden bekrachtigen en verschillende nieuwe bisdommen oprichten. Het was het resultaat van zeer lange onderhandelingen waar een van de toekomstige Antwerpse bisschoppen, toen nog eerwaarde heer Franciscus Sonius, een belangrijke rol in speelde. Een belangrijk figuur die invloed had in Rome. En dat was dan ook de reden waarom dat hij van 1558 tot 1559 al daar zal verblijven, om zijn invloed in de Romeinse curie aan te wenden om die nieuwe bisdomverdeling een beetje te sturen. En zodoende komt dus de pauselijke boel Super Universas tot stand. Wel, laten we deze pauselijke boel eens van naderbij bekijken. Er worden in totaal 3 nieuwe aartsbisdommen opgericht: Kamerijk, Mechelen en Utrecht. Onder het aartsbisdom Kamerijk kwamen 4 nieuwe bisdommen: Atrecht, Doornik, Namen en Sint-Omaars. Onder Mechelen, het bisdom dat we vandaag naderbij bekijken, Antwerpen dus, maar ook Brugge, Gent, ‘s-Hertogenbosch, Ieper en Roermond. En onder het derde aartsbisdom Utrecht resorteerden de bisdommen van Deventer, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Middelburg. En u hoort het al, als we de situatie zouden willen vergelijken met vandaag, dan moeten we rekening houden met onder meer bisdommen in België, Nederland en Nord-Pas-de-Calais. Vandaag de dag is het aartsbisdom Kamerijk een suffragaan aartsbisdom geworden. Dat resorteert dus onder een ander aartsbisdom, namelijk dat van Rijssel, dat pas in het jaar 1913 werd opgericht. Het bisdom Atrecht, dat bestaat nog, en Namen en Doornik zijn suffragaan geworden van Mechelen-Brussel en het bisdom van Sint-Omaars verdween door het concordaat van 1801. Het aartsbisdom Mechelen heet tegenwoordig uiteraard Mechelen-Brussel en ook het bisdom Antwerpen werd door datzelfde concordaat opgedoekt, maar dan opnieuw opgericht in 1961. Hetzelfde lot was beschoren voor Brugge, dat opnieuw werd opgericht in 1834. Gent bleef bestaan. ‘s-Hertogenbosch werd samen met Roermond suffragaan van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Ieper hield op met bestaan door het concordaat. Qua Belgische bisdommen zien we dan nog het bisdom Doornik, dat bleef bestaan, maar nu suffragaan is aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel, het bisdom Luik, het bisdom Hasselt, dat werd opgericht in 1967 uit een deeltje Limburg, dat werd genomen uit het bisdom Luik, en dan is er ook nog het bisdom Namen, en alvorens het deel werd gemaakt van het bisdom Luik, is er ook nog een korte tijd een bisdom geweest van Eupen-Malmedy. Na het concordaat werd pas in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld. Daarbij werden echter slechts 4 van de oude bisdommen hersteld: Haarlem, Roermond, ‘s-Hertogenbosch en Utrecht. Roermond en ‘s-Hertogenbosch werden de suffraganen van Utrecht en niet van Mechelen. Het grondgebied van het oude bisdom Middelburg ging naar Haarlem, dat van Deventer, van Groningen en van Leeuwarden naar Utrecht. Er werd echter wel een 5e bisdom opgericht, het bisdom Breda, dat de westelijke helft van Noord-Brabant voor zijn rekening nam. In de jaren 50 werd het bisdom Groningen heropgericht, dat echter ook het grondgebied van het oude bisdom Leeuwarden beslaat. Naast Drenthe en Groningen bevat het immers ook Friesland. Op dat moment werd eveneens het nieuwe bisdom Rotterdam opgericht, dat de provincie Zuid-Holland ging beslaan. Zeeland ging toen tenslotte van Haarlem naar Breda. En in het begin van de 21ste eeuw veranderden tot slot 2 bisdommen van naam. Haarlem werd Haarlem-Amsterdam en Groningen werd Groningen-Leeuwarden. Nu, dat stond ons toe om alles even goed op een rij te krijgen en een vergelijking te maken met de huidige situatie. Terug naar het document dat aan de basis lag van deze herverdeling, de Bull Super Universas. Deze bull tekende eigenlijk enkel de grote lijnen uit van de hervorming. Het bepalen van de concrete grenzen van de bisdommen, de bisschoppen of de financiering van het hele plan, dat was nog maar een project in wording. In 1559 werd er een 5-delige commissie opgericht dat als taak had over die landsgrenzen heen en dotaties bepalingen te maken. Opnieuw kon Franciscus Sonius zijn invloed aanwenden via koning Philips II om een plaatsje in deze commissie te bekomen. Na ongeveer een jaar stuurde deze commissie de resultaten van haar debatten naar Rome en paus Pius IV verleende op 10 maart 1561 zijn goedkeuring onder meer voor Antwerpen en daarnaast ook nog voor 8 andere bisdommen. De aangroei van de bevolking en de opkomst van het protestantisme zorgden ervoor dat het oude systeem met de 5 bisdommen, waarvan de eigenlijke zetels buiten de Nederlanden gelegen waren, niet langer paste bij de situatie van de 16e-eeuwse Nederlanden. En dat was zeker ook van toepassing op het nieuwe bisdom Antwerpen, want de stad Antwerpen was niet alleen uitgegroeid tot de machtigste handelsmetropool van het Westen, maar ook een centrum geworden van allerhande protestantse bewegingen. Een heikel punt van het plan van de hervorming was het feit dat voor de financiering van de nieuwe bisdommen gekeken werd naar enkele rijke abdijen. Voor het bisdom Antwerpen koos men voor de Cisterciënzerabdij van Saint-Bernard in Hemiksem. Voor het aartsbisdom Mechelen koos men voor de abdij van Afflichem van de Benedictijnen. En de Norbertijnen van Tongerlo zouden verantwoordelijk worden voor de financiering van het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Niet alleen dienden ze diep in de buidel te tasten, meer nog, de toenmalige abten zouden plaats moeten ruimen voor de nieuwe bisschoppen, die als titelvoerend abt aan het hoofd van de abdij kwamen te staan. Het protest was niet min. De abten drongen aan bij de Staten van Brabant en haalden hun slag thuis. Deze stuurde een deputatie naar de koning om hun bezwaren kenbaar te maken en maakten hun punt duidelijk door de vorstelijke eisen in de Staten te boycotten. Onrust dus in de abdijen. Maar wat met de stad zelf? Daar zag men aanvankelijk geen probleem in de komst van een nieuwe bisschop, maar ook daar groeide de onrust, daar men vreesde dat de komst van de bisschop zou gepaard gaan met de installatie van een inquisitie, wat nadelig zou zijn voor de handel. En dus stuurden ook zij een delegatie naar Madrid, naar koning Philips II van Spanje. Het zou even duren, want de koning liet zich niet onmiddellijk overtuigen. Maar in 1563 liet Philips II dan toch aan Antwerpen weten dat hij de oprichting van het geplande bisdom opschortte. Maar ondertussen had de paus monseigneur Philippe Nigri benoemd tot eerste bisschop van het nieuwe bisdom Antwerpen. Deze overleed echter op 4 januari 1565 en zou dus nooit werkelijk zetelen. Een nieuw probleem en ondertussen was het abdijenprobleem nog steeds bestaande. De koning ging overstag en in 1564 trok hij het plan in. De abdijen verklaarden zich echter wel bereid een jaargeld te betalen aan de bisschoppen om het hervormingsplan toch te laten doorgaan. Maar met al dat gedebatteer dreigde er een situatie te ontstaan waar de paus niet onmiddellijk geneigd was een nieuwe bisschop te benoemen, een vacuüm. En langzamerhand vormde zich zelfs het idee om het grondgebied dan maar te verdelen over de bisdommen Mechelen en 's-Hertogenbosch. Een idee dat reeds in belangrijke politieke en kerkelijke kringen aan belang had gewonnen. Maar toch werd er van afgezien in het jaar 1565. Er heerste echter een broeierige sfeer in de Spaanse Nederlanden en het protest tegen het centrale bestuur nam toe. Het was een lont in het kruidvat en op ieder moment kon iemand de lont aansteken. En dat gebeurde in het zogeheten wonderjaar. En daar zullen wij het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar een stukje muziek. In 1527 werd een Vlaming benoemd tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië en zou dit ook blijven tot aan zijn dood. In Venetië leidde hij de befaamde Venetiaanse school, waar later onder meer Monteverdi zijn opleiding zou genieten. En het werd een plaats die de vroege barokmuziek sterk zou beïnvloeden. Er zijn vele werken van hem bekend, waarvan vele prachtige vespers, hymnen, psalmen en 8 missen. We luisteren naar het prachtige Lauda Jeruzalem van deze Adriaan Willaert, het tweede deel van Psalm 147 op muziek gezet. Welkom terug, beste luisteraars, bij het archief. Wij zijn in het Antwerpen van het jaar 1562 en bevinden ons in een periode van opstand en protest door, jawel, de protestanten. Buiten de stadsmuren voeren de Calvinisten en de Lutheranen protesttoespraken uit en het vuur was aan de lont. Het vat spatte uit elkaar op 20 augustus 1565. De beeldenstorm begon aan zijn verwoestende tocht door de stad. Groepen Calvinisten begonnen aan een systematische en doelgerichte beeldenvernietiging in de Onze Lieve Vrouwkerk en de andere parochie- en kloosterkerken. In een privéverzameling in Antwerpen bevindt zich een hele mooie, ingekleurde kopergravure die het gebeuren in beeld brengt, een kunstwerk van de Mechelse graveur Frans Hoogenberg. Altaren, beelden, schilderijen en andere ornamenten worden vernietigd en met de grond gelijk gemaakt door de Calvinisten. De Engelse Richard Clough, een man die toen in Antwerpen verbleef, is voor ons ooggetuige en schrijft: "Wij hebben hier een vreselijke beweging gehad. Alle kerken, kapellen en godshuizen zijn geheel ontdaan, niets daarbinnen geheel gelaten, maar alles gebroken en vernield, en dat op zulke wijze en door zo weinig lieden dat het verwonderlijk is om te horen." De Antwerpse beeldenstorm was als een ferme kei in een poel. De Calvinistische deining bereikte zo Lier, vervolgens Breda en Turnhout en zette haar tocht verder langs het platteland. De katholieke gemeenschap was ten diepste geschokt door dit gebeuren, vooral door het drieste en gewelddadige optreden van de Calvinisten. Op 1 september werd in de Onze Lieve Vrouwkerk een sermoen gehouden en een heilige mis opgedragen voor de slachtoffers. De Calvinisten zouden niet alleen het voortouw nemen in deze strijd tegen de kerk, maar zouden dezelfde poging ondernemen op het politieke toneel, wat trouwens mislukte toen ze met een verpletterende nederlaag van hun geuzenleger te Oosterweel op 13 maart 1567 werden geconfronteerd met de koninklijke strijdkrachten. De landvoogdes Margaretha van Parma zette het herstel van het katholieke weefsel verder en haar opvolger, de befaamde hertog van Alva, zou dit ook verder zetten. Hij liet in Antwerpen een citadel bouwen als onderdeel van de zuidelijke stadsomwalling. Opnieuw in diezelfde prachtige privéverzameling in Antwerpen wordt een uiterst zeldzame, ingekleurde kopergravure bewaard met de titel Het Kasteel van Antwerpen, waarop zowel het huis van de gouverneur als de kapel, de soldatenbarakken en een molen goed herkenbaar zijn. En waarom is deze kopergravure zo zeldzaam? Dat is omdat we ook nog helemaal in het midden van die citadel het bronzen standbeeld van de triomferende hertog van Alva te zien krijgen. En dat beeld is uiteindelijk vernietigd geworden. De Italiaanse architect en vestingsbouwkundige Francesco Paciotto, die ontwierp de citadel en na zijn vertrek werden de plannen nog aangepast door een landgenoot van hem, Bartolomeo Campi. Het eindresultaat was een vijfhoekige citadel met op elke hoek een bastion die de namen Hernando, Toledo, Paciotto, Alva en Doek kregen. De citadel werd gebouwd aan het zuidpunt van de stadsmuur, tegenwoordig de wijk Het Zuid. En dat bronzen standbeeld van Jacob Jongelings werd een prominente plaats toebedeeld. De triomferende hertog van Alva was zo aanwezig in de citadel die hij liet bouwen. De citadel had een totale oppervlakte van 5 hectare en werd omringd door verschillende grachten. Deze diende als uitvalsbasis voor de Spaanse furie, de plundering van Antwerpen in 1576, die beraamd en geleid werd door Sancho Dávila, de toenmalige commandant van de citadel. Na de inname van de citadel in 1577 was dat, probeerden de burgers de citadel te ontmantelen en dat standbeeld van Alva werd vakkundig gesloopt. Gaan we een beetje verder in de tijd, wel enkele jaren later was diezelfde citadel het toneel van een moordpoging op Willem de Zwijger en op 18 maart 1582 schoot Jean Jaurigny de prins er door het hoofd, maar hij overleefde de aanslag. Tijdens de Belgische Revolutie van 1830 werd de citadel verdedigd door de Nederlandse generaal David Hendrik Chassé. Hij liet op 27 oktober 1830 de stad en vooral de wijk Sint-Andries langdurig beschieten vanop de citadel nadat de Belgische revolutionairen een staakt het vuren niet nagekomen waren. En meer dan 2 jaar later, op 24 december 1832, gaf de generaal zich na zware artilleriebombardementen en een beleg van 25 dagen over aan het Franse leger. En daarna werd de citadel afgebroken. De sloop werd voltooid in 1881. En omdat het zo'n bijzonder bouwwerk was en men de inwoners van Antwerpen zouden kunnen afvragen, ja, maar waar bevindt die citadel zich dus, hebben we even stilgestaan bij de geschiedenis van dit bouwwerk. Naast de bouw van deze indrukwekkende citadel was het plan van de hertog van Alva te proberen om de abdijen alsnog te incorporeren en zou daar uiteindelijk ook in slagen. Paus Pius V ondertussen zou in 1569 het plan alsnog doorvoeren en zo werd de oprichting van het bisdom Antwerpen alsnog mogelijk. Met de pauselijke ondersteuning trok koning Philips II zijn opschorting ook in, mede omdat het overduidelijk was dat het grondgebied van Antwerpen en omstreken nood had aan een bisschoppelijke herder. Er werden 3 kandidaten naar voren geschoven door de koning, onder hen trouwens ook nog een andere figuur die we eerder van naderbij mochten leren kennen, monseigneur Martinus Riethovius, de bisschop van Ieper. Maar de hertog van Alva wendde zijn invloed aan om, jawel, Franciscus Sonius als favoriet te steunen. De paus volgde en op 13 maart 1570 werd hij benoemd tot bisschop van Antwerpen. En op 1 mei deed hij in aanwezigheid van de hertog van Alva zijn plechtige intrede in de Scheldestad. Het bisdom Antwerpen is officieel geboren. En misschien is het ook goed om even te gaan kijken naar die figuur van die eerste echte bisschop van Antwerpen, monseigneur Franciscus Sonius. Met hem kwam er eigenlijk een bijzonder ervaren man aan het hoofd van het bisdom Antwerpen te staan. Hij werd in 1507 geboren in Son, nabij Eindhoven. Vandaar zijn later verlatijnste naam Sonius. En studeerde theologie aan de Universiteit van Leuven. In 1539 promoveerde hij er tot doctor in de theologie en 6 jaar later volgde een aanstelling tot professor in de theologie aan zijn alma mater. Hij was priester onder het bisdom Kamerijk en werd als pastoor aangesteld in Meerbeek. Nadien werd hij pastoor in de Sint-Jacobskerk in Leuven, kanunnik in de Sint-Pieterskerk van Leuven en van de Kapittelkerk van Utrecht. In 1543 werd hij rector van de Leuvense Universiteit en in 1544 benoemd tot gewoon hoogleraar. Een jaar later werd hij tot inquisiteur benoemd, een taak waarvan hij in 1557 werd ontheven. En in deze periode trad hij gematigd op. Hij was in inquisitiezaken onaangenaam getroffen door de onwetendheid van kerkelijke zaken bij het volk en bij de directe raadgevers van de bisschoppen. Hij schreef diverse boeken die theologische onderwerpen en zielzorg behandelden. Zijn bisschop, Carolus de Croix, bisschop van Kamerijk dus, stuurt hem als theologische adviseur naar het concilie van Trente. Tijdens de zittingen die handelen over de reorganisatie van de bisdommen, valt hij steeds op door zijn nieuwe ideeën en kan op die manier trouwens ook zijn invloed aanwenden om daar ja, een zeg maar zeggenschap te krijgen in de wijze waarop dat die nieuwe bisdommen zouden worden ingedeeld. En zoals we daarnet al konden horen, is het zo dat hij na zijn verblijf in Rome terugkeert naar de Nederlanden en daar moest hij concrete plannen maken met andere prelaten, met abten en Spaanse adviseurs, wat trouwens zeer moeizaam verliep. Het duurde tot 1561, eer hij benoemd werd tot de eerste bisschop van Schertogenbosch, waar hij lokaal veel tegenwerking ondervond. De nieuwe aartsbisschop van Mechelen, die we ook in een andere aflevering van het archief mochten leren kennen, kardinaal de Granvelle, talmde met hem tot bisschop te wijden tot 1568. Toen het door toedoen van het leger van de hertog van Alva rustiger werd in Schertogenbosch nadat het werd ingenomen door de Calvinisten, werd hij in 1570 benoemd tot de eerste bisschop van het bisdom Antwerpen. Tegelijk met deze bisschopsbenoeming werd hij ook tot abt benoemd van de Sint-Bernardus-abdij in Hemiksem. Dit laatste bezorgde hem een inkomen in dat nieuwe bisdom. In 1576 zou hij uiteindelijk overlijden te Antwerpen. Sonius zou de Spaanse furie van een paar maanden later dus niet meer meemaken. Zijn graf bevindt zich in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen en is dus nog steeds te bezoeken. Bijzonder boeiende geschiedenis van het bisdom Antwerpen, niet heel eenvoudig hoe het allemaal tot stand kwam. Een universeel gebeuren dat in de kerk plaatsvond rond ons archiefjaar, en waarmee de naam van Paus Pius IV voor altijd verbonden zal zijn, is het Concilie van Trente. En tot besluit van onze aflevering zullen wij daar ook nog even blijven bij stilstaan. We gaan er opnieuw even tussenuit met wat muziek. Daarna komen wij bij u terug en gaan we bij die grote gebeurtenis van het Concilie van Trente blijven stilstaan. Tot zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria.
Opnieuw welkom terug, beste luisteraars, bij het archief. Zoals beloofd blijven wij nog even stilstaan bij het Concilie van Trente, dat eigenlijk in drie fases is verlopen en één van die fases heeft betrekking op ons archiefjaar 1562. Zoals de naam van het concilie al doet vermoeden, werd het natuurlijk in Trente gehouden, wat de kathedra was van het prinsbisdom Trente. Het werd voor een eerste keer samengeroepen door paus Paulus III in 1545 en die zitting duurde 2 jaar. Vervolgens voortgezet na het overlijden van de paus door zijn opvolger, paus Julius II in 1551, ook voor een periode van 2 jaar. En dat zou stopgezet worden door paus Paulus IV, om vervolgens door zijn opvolger, paus Pius IV, opnieuw gestart te worden en bekrachtigd te worden in het jaar 1563. U hoort het, in die tijd was er sprake van zeer korte pontificaten en snelle opvolging. Men zou zich kunnen afvragen waarom het concilie zo noordelijk in Italië plaatsvond, maar de verklaring is zeer eenvoudig. Het gaf namelijk protestantse waarnemers, zowel Lutherse als Calvinistische, de mogelijkheid om aanwezig te zijn. De bedoeling van het concilie was de geloofswaarheden te verdiepen en te verduidelijken, tot een vaste theologische omschrijving te komen van de opvattingen die waren geopenbaard in de geloofswaarheid en om een houding te bepalen tegenover de reformatie, in C dus de protestanten. Belangrijke spirituele bronnen waren onder meer de heilige Johannes van het Kruis en de heilige Teresa van Avila. Er werden heel wat dingen besloten op dit belangrijke concilie, onder meer de kanon van de Heilige Schrift, welke boeken al dan niet deel uitmaken van het Oude en Nieuwe Testament. Men bevestigde dat de openbaring enkel bestaat uit de Heilige Schrift en de woorden van het Evangelie, als ook in de kerkelijke traditie. De Vulgaat-vertaling in het Latijn wordt als standaardtekst voor de Heilige Schrift aanvaard. Het zijn enkele van de beslissingen die toen werden genomen. Men spreekt er onder meer ook over de geloofswaarheden betreffende vagevuur, verering van heiligen, de verlossing, de erfzonde, de 7 sacramenten en de zaak rond de aflaten. Het Latijn wordt opgenomen als enige liturgische taal voor de Romeinse ritus. Er worden nieuwe afspraken gemaakt om betere opleidingen voor priesters mogelijk te maken. En de verplichting aan ieder bisdom om een diocesaan seminarie op te richten. Ze worden verboden verschillende kerkambten te combineren en er is een herbevestiging van de celibaatsverplichting. Verder komen ook geloofsonderricht, catechismus aan bod, het huwelijk en de verplichting aan bisschoppen om theologie te hebben gestudeerd. Dit om te beletten dat belangrijke adellijke families hun zonen naar voren zouden kunnen schuiven om zo een plaats in de kerkelijke hiërarchie te bekomen. Dat wat betreft de interne zaken, zeg maar, van de katholieke kerk. Het concilie is ook de kern van de reactie van de kerk op het protestantisme. En zo kunnen we dus ook zeggen het hart van de contrareformatie. Hoewel er heel wat stellingen die onderdeel waren van de protestantse leer werden verworpen, heeft de kerk toen ook niet alle stellingen zomaar verworpen. Het toont ook aan dat de kerk, hoewel ze met dit concilie haar morele en intellectuele kracht in de wereld bevestigde, open stond voor dialoog en het in vraag stellen van bepaalde zaken. Het helemaal uit de doeken doen van de geschiedenis van het concilie zou ons te verleiden, maar zo heeft u toch een idee van het belang van het Concilie van Trente en de wijze waarop dit een rol speelde in ons archiefjaar 1562. De laatste sessie werd toen geopend en uiteindelijk ook gesloten door paus Pius IV, zij het een jaar later in 1563. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het archief beste luisteraars van Radio Maria, waar wij samen onze blik mochten richten op het bisdom Antwerpen, meer bepaald in het jaar 1562. Wel, laten we ons nog door de woorden van die grote inspiratiebron van het Concilie van Trente, de grote heilige Teresa van Avila, inspireren. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene nada te falta, solo Dios basta. Of in het Nederlands, laat niets je verontrusten, laat niets je angstig maken, alles gaat voorbij, God verandert niet, het geduld overwint alles. Wie aan God vasthoudt, hem ontbreekt het aan niets, want God alleen is genoeg. En we kennen natuurlijk allemaal de versie die gezongen wordt in Thésée, daarom vandaag iets anders, een modernere interpretatie geschreven door de Amerikaanse componiste John Shimko. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.